Kerkenraad, heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat proponent AM van Maurik uit Driebrugge. De schriftlezing in deze dienst is uit Jesaja 54. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 20 december, om 9:30, dominee AN van der Wind, en om 6:30, dominee JC Breugem uit Boven-Hardingsveld. Mededeling, zingen in de eredienst. Een aantal gemeenteleden zal zingen, overige aanwezigen mogen neuriën. Collecte, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En wij herinneren u nog aan de zendingsbussen bij de uitgang. De collectezakken staan opgesteld bij de uitgang en luisteraars thuis kunnen hun bijdrage geven via digitale manieren. Voorzang, lofzang van Simeon vers 1. Zo laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Vervolgen wij deze dienst met het zingen van Psalm 136. En daarvan zingen we de Heere de lof toe vanuit het 5e vers looft Gods wijsheid door zijn woord. Vanuit het 11e vers looft den Heere wiens heerschappij. En vanuit het 23e vers die in onze lage stand. Psalm 136, versen 5, 11 en 23. In overeenstemming met de belijdenis van ons geloof zingen we uit Psalm 103 en daarvan het 9e vers. Maar zerende gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103 en daarvan het 9e vers. Doen we als gemeente ook deze avond belijdenis van het algemene ongetwijfeld christelijk geloof. En doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart, al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel, met in 3e dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Voordat we uit het woord gaan lezen, zoeken we het aangezicht van God in het gebed. Laat ons bidden. Heere God, u de Heilige, u de Almachtige, u de Alomtegenwoordige. U zij geprezen van nu aan tot in eeuwigheid. Omdat u ons het woord geeft van zondag tot zondag. Ja, en u bent zelf zo goed en zo rijk. Dat u uw woord niet behoudt alleen op de zondag. Maar dat we van dag tot dag met uw woord mogen leven. Het mocht al doorklinken in de woorden die gezongen werden. Want uw gunst tot dom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Als we die woorden maar geloofden, Heere, dat uw gunst bestaat, die genade, die werkelijk vrije genade, waardoor wij niets mee hoeven, ja, niets mee kunnen brengen, maar het alleen van u mogen verwachten. En dat die gunst niet her en der als een druppeltje neerdaalt op deze aarde. Dat die gunst niet iets is wat lang geleden zich afspeelde. Maar dat die gunst tot op de dag van vandaag alom verspreid is. Ja, Heere, zo mag die ook deze avond tot ons komen. Komt u met uw woord vol van genade en van liefde. O, Heere, geef dan toch. Dat we mogen opkijken Weg van alles wat hier op aarde ons bindt. Dat we mogen opkijken naar dat woord, naar die gunst, die voortduurt tot in eeuwigheid. Bij alles wat hier op en neer gaat, bij alles wat hier steeds weer verandert van dag tot dag, van week tot week, dan zal deze gunst voor eeuwig zijn. Heere, open ons hart voor uw gunst. Opent uw hart, ons hart voor uw woord. O Heilige Geest, daal neer in ons midden en verlicht onze ogen en ons verstand. Dat wij op deze Adventszondag werkelijk een verwachting mogen hebben van u als de komende. U die elke dag weer wilt komen. En de komende die eens komen zal. Geef ons rust in onze gedachten, in ons hart. Of we nu hier zitten in dit kerkgebouw, afgezonderd van de wereld. Of dat we thuis zitten, nu of later verbonden via het internet. Misschien wel te midden van de wereld. Geef u die rust die alleen bij u te vinden is. Opdat we in rust uw woord mogen overdenken en mogen ontvangen. Opdat we in rust het woord mogen toepassen op onszelf en zoeken wat u tot ons te zeggen hebt. En ook daarin, Heere, bidden wij u om de leiding van uw geest in dat toepassen op onszelf. Gaat u zelf rond met uw woord en weert u Satan. Geef dat wij te midden van die geestelijke oorlog een moment van vrede mogen vinden hier. Als we bij u zijn, als in een oase van rust. Weert u Satan en zijn duivelen. Weert u die strijd en die afleiding. Dat we niet door hem meegevoerd zullen worden naar andere kanten toe. Maar ons met heel ons hart, heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht mogen richten op u alleen. Want u bent het waard, Heer, om te ontvangen de lof en de eer. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. De schriftlezing deze avond is uit Jesaja 54. En daarvan lezen we de versen 1 tot en met 10. Jesaja 54. De versen 1 tot en met 10. En daar mogen wij Gods woord in Jesaja 54 vanaf vers 1 als volgt lezen. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heere. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen, sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden. Word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. Want uw maker is uw man, Heere van de legermacht is zijn naam en uw verlosser is de Heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heere u. De vrouw van de jeugd die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. Want dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want dan zouden bergen wijken en heuvels wankelen. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen. Zegt de Heer uw ontfermer. Tot zover. Ik wil stilstaan bij het gedeelte wat we lazen waarin het kernvers, het vijfde vers is Want uw maker is uw man, Heere van de legermacht is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Als thema volgt uit dit gedeelte: God maakt zichzelf bekend aan het volk dat geen toekomst heeft. God maakt zichzelf bekend aan het volk dat geen toekomst heeft. Dat valt uiteen in twee gedeelten, twee punten. Allereerst, God spreekt tot het volk dat geen toekomst heeft. En ten tweede, God maakt zichzelf bekend. God spreekt tot het volk dat geen toekomst heeft. En God maakt zichzelf bekend. Voordat we daarover nadenken, zingen we nog uit Psalm 44, de versen 12, 13 en 14. Maar wij om uwentwil verdreven, verliezen al de dag het leven. Waarom daar wij uw bijstand vergen, zoudt gij uw aangezicht verbergen? En sta op, o God, toon medelijden. Laat ons uw arm van nood bevrijden. Als een achtergrond klanken, waartegen dat licht van die profetie mag klinken. Psalm 44, de versen 12, 13 en 14. De verkondiging deze avond is uit Jesaja 54, de vers 1 tot en met 10 en in het bijzonder het vijfde vers. Waar we lezen, want uw maker is uw man, Heere van de legermacht is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde, zal hij genoemd worden. Het thema dat uit dit gedeelte volgt is, God maakt zichzelf bekend aan het volk dat geen toekomst heeft. God maakt zichzelf bekend aan het volk dat geen toekomst heeft. Twee punten. Allereerst, God spreekt tot het volk dat geen toekomst heeft. En ten tweede, God maakt zichzelf bekend. Gemeente, ik weet niet hoe u deze tijd, deze dagen beleeft, ervaart. Maar ongetwijfeld zal het anders zijn dan anders. In de kerk zingen we niet meer. Op het werk zal het anders zijn, in de familie. De plannen voor de kerst zullen anders zijn dan normaal. Het is een donkere tijd. Letterlijk, buiten. Kort steeds kortere dagen. Maar ook figuurlijk. In corona en alles wat het met zich meebrengt. En hoe dat ons leven aanraakt zal voor ieder verschillen. De een maakt het heel nabij mee. Zwaar ziek, overlijdens, het verlies van baan of van werk. Bij de ander, hij blijft het allemaal wat redelijk op afstand, gaat het allemaal redelijk voorbij. Maar toch van allemaal staat ons leven op de kop. Een donkere tijd. En in het donker is het van belang om licht te hebben. Ik merk de laatste tijd ook steeds vaker als je het nieuws wat volgt rondom de persconferenties, rondom de berichten rondom de corona. Na zo'n persconferentie bijna stevast klinkt tegenwoordig de kritiek. We missen perspectief. We missen dat uitzicht, die routekaart naar buiten. Welke kant gaat het op? Prima dat we gesloten moeten zijn. Prima dat we ons ergens van moeten onthouden. Maar hoe lang nog? Tot wanneer? Wat is de toekomst, het perspectief waar we naartoe gaan? Want zonder dat uitzicht, zonder dat plan, zonder die weg waar je naartoe gaat, jij zou je wegzinken in moedeloosheid, in wanhoop. Geen toekomst meer. Op deze manier kan het toch niet. Zo kunnen we toch niet de rest van ons leven leven. Zo zit het volk tot wie Jesaja spreekt. Daar aan de rivier de Eufraat. In gedachten, in profetie. Want op het moment dat Jesaja spreekt, is die ballingschap nog jaren weg, nog zo'n 100 jaar verderop. Maar toch in dat gedeelte, dat tweede deel van Jesaja, zo'n beetje grofweg van hoofdstuk 40 tot met 55, 56, spreekt Jesaja tot het volk alsof zij al in ballingschap zitten. Ze zijn nog in Jeruzalem, ze leven nog in Juda. En Jesaja spreekt alsof zij daar zitten, aan die rivier de Eufraat. Alsof we ze al horen zingen met Psalm 137. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als we aan Sion dachten. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Hoe zouden wij een lied van de Heere zingen in een vreemd land? Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Daar zitten ze. Gedesillusioneerd. Wanhopig, geen toekomst. Huilend van de ellende waarin ze zitten. Jeruzalem, de tempel verwoest. God lijkt verdwenen te zijn, lijkt in rook opgegaan te zijn. Onderdrukking van de vijand die hen bespot, die hen besmaat. Waar is God? Zou hij nog aan hen denken? Zou de Heer nog van hen willen weten, van hen weten? Maar het is ook een moment dat ze tot inkeer brengt, dat ze stilzet. Die donkerheid is ook een keerpunt in het leven van het volk. Want terugdenkend weten ze het. Het is eigen schuld. Het is door hun eigen zonde, door hun eigen fout, door hun keer op keer weer tegen God ingaan, dat zij hier nu zitten. God had keer op keer gewaarschuwd. God had keer op keer, om zo te zeggen, milde straffen, kleine seintjes gegeven. Al waren die soms al heftig en zwaar. Als een oproep, keer je nu toch. Blijf nu mij dienen, blijf mij nu volgen. Maar ze dachten niet aan het verbond. Ze dachten niet aan God. Ze gingen achter andere goden aan, of ze bleven wel netjes de Here dienen, maar ja, dan wel op een eigen manier. Of zelfs min of meer op de manier van God, maar zonder hart, zonder liefde. En keer op keer die aankondiging. Zoals God ook al had gesproken in Deuteronomium 4. De Heere zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen, naar wie de Heere u voeren zal. En dan komt die dag. Die dag dat God na jaren en jaren, ja, je kunt zelfs zeggen van eeuwen en eeuwen van waarschuwen, van geduld, langmoedigheid, dat er een einde is. Dat God gaat doen wat hij belooft. Straffen. Dat volk wat maar hardnekkig door was blijven leven. Dat volk wat maar hardnekkig verder was gegaan. Was tegen de muren aangelopen. God wacht lang met straffen. Maar hij houdt zijn woord. Wij gebruiken dat denk ik vaker als een soort van belofte voor het goede. God heeft bij je doop gesproken. Dus, en hij houdt zijn woord, dus heb goede moed. God houdt zijn woord. Als hij iets beloofd heeft, dan zal het gebeuren. Maar dat geldt ook van dit. Ook als het gaat om straffen. Ook als het gaat om de dood. Ook als het gaat om de eeuwige straf, de hel. Houdt God zijn woord. Hij liegt niet als hij zegt dat het loon van de zonde de dood is. Hij liegt niet als hij zegt dat ieder vervloekt is die je doet, al hetgeen geschreven is in het boek van de wet, om dat te doen. God komt, ook met zijn straf. Hoe snel leven wij daar ook niet, leef ik daar ook niet aan voorbij. December is doorgaans een drukke maand. Op het werk is het een gekkenhuis. De ene naar de andere voorbereidingen voor het nieuwe jaar komende, de afsluiting van het oude jaar, fusies die op 1 januari nog moeten gebeuren, noem het maar op. December is druk. En is er dan nog ruimte voor Advent? Is er dan nog ruimte voor God? Als het werk zich opstapelt, het energieniveau keldert? Of worden we meegesleurd, worden we meegezogen in die stroom van dagen, weken, maanden? Steeds maar door en door en door. Ja, het is niet dat we God ontkennen. Geen van u vermoed ik dat hier God zal ontkennen. Het is niet dat we zeggen dat God er niet toe doet. Dat hij niet van belang is. Het is niet dat we zullen zeggen van ja, nou ja, maar eigenlijk is Allah God of Boeddha of wie dan ook. Maar gewoon geen tijd. Misschien ook wel geen zin. En ondanks dat God steeds weer zegt en spreekt en roept, zoals hij ook vanavond weer roept tot u, tot jou, tot mij, gaan we door en door op die stroom van dagen, weken en maanden. Los van God. Breng een dienst ons nog dichter bij God. Vult het lezen van Gods woord ons nog met vuur en met verlangen. Of moeten we eerlijk zeggen dat het eigenlijk alleen maar afstomt? Omdat we steeds maar weer diezelfde woorden horen. Of roepen we het als de Joden? Ja, maar wij hebben toch de tempel, wij hebben toch de dienst van God. Kijk nu hoe ik hier zit, zelfs op zondagavond. Kijk naar wat ik doe. Ik leef toch prima. Gemeente, luisteren wij nog naar Gods woord? Luisteren wij ook als hij spreekt over straf? Als hij spreekt over inkeer, over bekering. Want zo spreekt God vanavond in Jesaja 54. God gaat het volk aanspreken in het beeld van Sion, van die vrouw. Ja, maar die vrouw is iets. Zij is onvruchtbaar. Zij is eenzaam. Verbijsterend moet dat hebben geklonken in de oren van de tijdgenoten van Jesaja. Die man, hoe durft hij dit te zeggen? Dat Sion onvruchtbaar zou zijn. Dat Jeruzalem, dat Gods volk, eenzaam zou zijn. Geen vrucht zou dragen. God had het toch beloofd bij de aartsvaders. Bij Abraham, bij Isaac, bij Jacob. Ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Achter die woorden van die profetie waar Jesaja hier spreekt, klinken die beloften van de aartsvaders mee. Als een scherpe tegenstelling. Dit is wat God had beloofd. Dit is Sion hoe u had moeten zijn. Vruchtbaar. Vergelijk met een prachtige bloem, hè, waar iedereen naar kijkt en het bewondert en zegt, wat een geweldige bloem, wat een geweldige plant. Maar in plaats dat Sion was gaan jubelen, dat zij was gaan stralen, is ze onvruchtbaar. Als we een hoofdstuk of vier eerder lezen in Jesaja 48, dan lezen we, och, had u maar acht geslagen op mijn geboden. Dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven van de zee. Dan zou uw nageslacht geweest zijn als het zand en uw nakomeling als de korrels ervan. Hun naam zou niet worden uitgeroeid of verdelgd van voor mijn aangezicht. Och, had u maar acht geslagen op mijn geboden. Daar lag het probleem. Daar lag de reden waarom Sion niet straalde en bloeide. Waarom zij niet die vrede had waar God over spreekt. Waarom dat nageslacht niet zo was als die korrels en de zee. Sion in plaats van te stralen, als een licht op een berg, als een stad op een berg en een licht op een kandelaar, was afgedaald. Je had de volken gezien die rondom Sion leefden, die rondom Jeruzalem leefden en gezegd van nou, dat ziet er beter uit. Die goden zijn veel fijner en die goden maken het makkelijker. Die goden maken het leven prettiger. Daar hoef je maar 5 minuten op een dag te besteden. Of daar hoef je maar 1 keer op een jaar. Of daar hoef je maar, of die geven je wel en daar mag je ook. En noem het maar op. En in plaats van te stralen en de heidenvolken als het ware te lokken naar zich toe, was Sion afgedaald naar die heidenvolken en als het ware als een heiden geworden. Hun gelijk in gedrag, in geloof, in daden. Sion was de wereld gelijkvormig geworden. En wij, brengen wij het er beter vanaf? Zien de mensen het wel aan ons? Kunnen mensen, worden ze jaloers als ze kijken naar ons leven, naar onze verwachting, naar onze hoop? Wat schiet ik daar veel op tekort? Op dat lokken van mensen. Op dat van blijdschap stralen, om die God die wij hebben. Om dat evangelie van die God, die uitgaat over heel de wereld. Wat kom ik daar veel in tekort? En dan lezen we het uiteindelijk in Jesaja 50 vers 1. Zo zegt de Heere. Waar is de echtscheidingsbrief van uw moeder, waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie van mijn schuldeisers is het aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw overtredingen bent u verkocht. En om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Die dag van straf. Die dag van ballingschap. Gods heiligheid kan de onheiligheid, de zonde van het volk niet langer verdragen. En de straf komt. Scheiding tussen God en zijn volk. Israël wordt weggevoerd, weggehaald uit Jeruzalem, weggehaald uit Juda. En moet verder naar Babel en wordt verspreid over dat hele rijk van Babel. Zodat overal plukjes Joden zitten verspreid over dat rijk. En zo ook aan die rivier de Eufraat, waar we die klanken hoorden klinken. Die klagende klanken. Jeruzalem, zo ik u vergeet. God scheidt. Het is over. En uit. Zing vrolijk. Breek uit in gejuich en jubel het uit. Wat een woorden van Jesaja. Tegen die achtergrond van een God die afscheid neemt. Tegen een achtergrond van een God die zegt niet meer. Het is genoeg. Zing vrolijk. Breek uit in gejuich en jubel het uit. Hoezo dan, Jesaja? Zie hoe wij hier zitten. aan die rivier de Eufraat. Zie hoe we in de ellende zitten, verlaten door God, onderdrukt door vreemde goden die wij niet kennen. Zing. Waarom? Omdat God komt. Jesaja 53, hè, dat hoofdstuk, dat kennen wij. Jesaja 53, bijvoorbeeld het 11e vers. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardigen maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Het is niet om hoe zij daar zitten. Het is niet om wat zij daar doen in Babel. Het is om die knecht. Jesaja 53. Die knecht die komt, die beloofd wordt, die zal komen. Die knecht die ongerechtigheden waarom dat volk was weggestuurd, waardoor wij op afstand van God leven, waardoor een onoverbrugbare kloof tussen mijn hart en God ligt, om die overtredingen weg te nemen. Daarvoor kwam die knecht. Om die brug te maken tussen God en mens. Daar ligt het wonder van die gunst van God. Die gunst die alom verspreid wordt en duurt tot een eeuwigheid. Daar ligt de grond van de kerk. Daar ligt onze verwachting in het werk van die Zoon. Hij zal de straf dragen. Hij zal de schuld dragen. Ja, zo volkomen, zo volledig, dat vers 4 zelfs zegt, hè, dat alle schaamte, dat alle angst, dat alle vrees van de zondigheid, van de verkeerde dingen die gedaan zijn, van de gevolgen daarvan, weg zullen zijn. Zo volkomen met wortel en tak zal die zonde uitgeroeid worden door deze Zoon. Volkomen rein en zuiver. In Gods oog puur. Geen vlek, geen rimpel meer te zien. Ziet hoe mooi die twee hoofdstukken samengaan. Die jubel uit dat 54ste vers, die blijde boodschap die daar mag klinken, die komt geheel op en die grondt helemaal vanuit dat 53ste vers, of hoofdstuk, in dat werk van die knecht. Daarom mag er hoop en verwachting zijn, ook voor een volk dat in zichzelf helemaal geen toekomst heeft. Dat als het naar de horizon kijkt, enkel zwart en duisternis ziet, welke kant het ook opkijkt. Geen lichtpuntje te zien of te verwachten. En dan mag deze zon van gerechtigheid opgaan. Ja, dan, als dat eenmaal begint en als dat eenmaal losbarst vanuit dat 53e hoofdstuk, dan wordt het ook groter en groter. Zing vrolijk. Breek uit in gejuich en jubel het uit. Want de kinderen van de eenzamen zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwden. Vergroot de plaats van uw tent. Laat mijn uw tentkleed wijd uitspannen. Wees niet terughoudend. Sion zal vrucht dragen. Die tent die moet groot worden, zodat honderden, zodat miljoenen mensen daarin kunnen wonen. De ene en de andere gelovige zal erbij komen. Ja, en al in vers 3 zien we er ook iets van dat de heidenvolken daar ook in zullen delen. Vers 3, uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen. En zometeen in vers 5, als we daarbij komen, dan zullen we nog meer zien. Zullen we nog rijker zien. Ondanks het volk, ondanks mijn zonde, ondanks uw zonde, is God niet gierig, niet terughoudend. Een druppeltje hier, een druppeltje daar. Als God spreekt, als God gaat werken, dan gaan de sluizen wijd open. Dan komt zijn heil in volle stroom. En dan mag het zelfs voorbij Israël van de berg Juda af de heidenen volk overstromen. En zo mag het ook deze avond hier klinken. Dat evangelie van die God die het alles doet. Die zonde waarmee we worstelen. Maar ook die zonde waarmee we niet worstelen. Die openbare zonde. Maar ook die verborgen zonde. Ja, ook die zonde die echt niemand weet. Waarvan we bang zijn dat anderen erachter komen misschien wel. Met wortel en tak uitroeit. Als we tot hem gaan. Als we bij deze knecht, bij deze God neerbuigen en neerknielen. Smekend om die genade. Om die redding, om zijn werk. En dan mag u hier zien hoe rijk hij wil zijn. Hij zegt niet tegen Sion, nou kom op maar, vooruit. Ik geef jullie een tweede kans, maar je moet nu wel dubbel zo hard werken. Ik geef je een tweede kans, maar nu moet je het wel echt houden en anders is het voorbij. God doet het zelf. Hij zendt zijn zoon. En daaruit mag die jubel, die blijdschap en die zekerheid voortkomen. Deze God is onze God. Jubelt u het mee? Zingt u het mee? O gemeente, dat we het weer van harte zouden mogen doen binnenkort. En daarmee zijn we bij het tweede punt. God laat vooruitkijken. Of God maakt zichzelf bekend. Want God gaat het volk laten vooruitkijken. Dat is de kern van die heilsboodschap, dat vijfde vers. God maakt zichzelf bekend. En geeft daarmee weer toekomst, geeft weer verwachting voor dat wat gaat komen. Want uw maker is uw man. Heere van de legermacht is zijn naam. En uw verlosser is de heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Ik weet niet hoe het u vergaat als u zo'n gedeelte thuis leest. Maar ik denk dat dit toch doorgaans versen zijn waar we misschien wel vrij makkelijk overheen lezen of doorheen lezen. Het zijn woorden die we redelijk begrijpen, die we redelijk kunnen plaatsen. Er staan geen hele ingewikkelde zinsconstructies in. En dan kan het zomaar zijn dat je je dagboek hebt en dat je moet lezen Jesaja 54 vers 1 tot met 10 en je leest het. En eigenlijk heb je vers 5 helemaal niet laten spreken. Terwijl zoveel rijkdom en zoveel waarde in dat vers ligt. En laten we daarom ook met elkaar gaan spellen vanavond. Stukje voor stukje dat vers bekijken als een diamant die we van alle kanten en van alle facetten gaan kijken om die schitteringen in ons te laten opkomen. Om daarin God te mogen zien en te verheerlijken. En dan beginnen we met dat eerste facet. Dat God zegt dat hij uw maker is. God maakt zichzelf bekend als de maker van de mens. God, de schepper van de hemel en van aarde, de zon, de maan, de sterren, het universum. Tot met die kleine atomen, bacteriën, virussen toe. Alles is in zijn hand, hij bestuurt en beschikt het. God is groter dan het alles als de schepper van. Hij heeft het in zijn macht. Dat is hoe er in Jesaja 40 over God wordt gesproken. Als de grote koning van het heelal. Hier staat het veel persoonlijker. Veel teerder. God zegt niet, ik ben de maker. Ik ben de schepper. Ik ben uw maker. Ik ben uw schepper. Ik ben de diepste oorzaak van uw bestaan. Ik ben het die heeft geweefd in de baarmoeder van je moeder. Ik ben het die het leven gaf en die eens het leven zal nemen. Ook als vader en moeder misschien helemaal niet op je zaten te wachten. Ook als de wereld het hoofd schudde. Toen ze er misschien wel over hoorden. Ook al zie jij zelf het leven niet zitten. Voel je je waardeloos. Onnut. Onmachtig om iets te kunnen of te doen. Ik ben uw maker. Je bent door de koning der koningen gemaakt. Persoonlijk. Elke vezel van ons lijf. En als je iets maakt, doe je dat doelbewust. Een timmerman die gooit maar niet wat spijkers tegen de muur waarna daar een kast staat. Een kok die gooit maar niet wat doelloos wat dingen in de pan waarna er een heerlijk gerecht staat. Maken is doelbewust, stukje bij beetje, moment voor moment, zorgen dat dat er komt, dat het af is. Zo bewust is God bezig. Ik ken u, ik ken jou, bij je naam. Ik ben uw maker. Zo spreekt God. Dat is toch al prachtig. Als we dat alleen al zouden meenemen een hele week om te overdenken dat God zegt dat hij uw maker is. Wat hebben we dan al een evangelie? Maar God gaat door. Want maker, dat is al prachtig. Maar kan het er eigenlijk nog heel afstandelijk zijn? Misschien zit er hier wel een automonteur in de gemeente. Als je een auto maakt, repareert, bouwt, dan kun je best trots zijn op het resultaat. Hoe die er na restauratie uitziet, hoe de lak erop is gekomen. Je kunt trots zijn op het werk wat je hebt gedaan. Maar daar stopt het wel. Daar houdt het op. We zouden het heel vreemd vinden als iemand met een auto, of met een dakkapel, of met een kast, of met wat dan ook, om zou gaan zoals met een mens. Alsof je een liefdesband zou hebben met je maaksel, met dat wat je gemaakt hebt. Zo kan het niet. Daar is geen wederkerigheid, geen tweewegverkeer tussen die kast en de maker. Daar zit een hele grote kloof tussen maker en maaksel, dat voelen we wel aan. Maar zo niet bij God. Hij is de maker. En er staat iets bij in die tekst. Want uw maker is uw man. En daarin zien we de Heer Jezus schitteren. Nu al geprofeteerd en verwacht. Nu al aangekondigd als het woord, als de bruidegom. Denk maar aan een gedeelte uit Efeze, maar ook uit Openbaring. Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. De Heer Jezus als uw man. Als uw bruidegom. Die band tussen man en vrouw zou er een van liefde moeten zijn. Van volkomen toewijding. Van genegenheid. Zo is het hier op aarde niet altijd. Zo loopt het niet altijd. Maar in het huwelijk zouden we iets moeten zien van die liefde tussen God en zijn gemeente. En dat is ook de roeping die wij hebben naar onze man, naar onze vrouw toe. Om die liefde te laten zien. Om die wederzijdse liefde vorm te geven. Maar wat wij tekortschieten, dat geeft hij dubbel en dwars over. Zijn liefde is volkomen als uw man. Hij geeft volkomen. En hij heeft die kloof tussen maker en maaksel overbrugd door zijn leven. Hij, God en mens. Hij, Immanuel. Hij zorgt dat God niet ver weg is. Dat wij niet in angst en beven voor God moeten leven. Maar dat het in liefde en vertrouwen mag. God weet hoe we daar ook mee kunnen tobben. Kan dat wel? Hoe kan God in liefde naar mijn leven kijken? Hoe kan God zo met mij omgaan? Bij al die tekorten en bij al die zonden. Maar God vraagt ook niet van u dat u dit zegt. Hij zegt het. Ik ben uw maker en uw man. Hij zegt het zelf. Een bemoediging. Een troost. Hij heeft ons doel, ons bestaan op het oog. En als een goede man zoekt hij ook het beste voor ons leven. En leven met hem aan zijn dienst, aan zijn hand. Hij geeft wat we nodig hebben. En tegelijkertijd kan dat ook soms zo moeilijk zijn. Want omdat hij God is, kan zijn agenda, om zo te zeggen, soms wel heel anders liggen dan die van ons. Als wij iets morgen zouden willen hebben, kan het best zijn dat hij het pas volgende week geeft. Als wij linksaf zouden willen gaan, kan het best zijn dat hij zegt, je moet rechtsaf. Maar hij is onze maker. En onze man. Hij heeft de macht en de liefde. En die beide komen samen in de Heere Jezus, onze God. Zo maakt God zich bekend en dan gaat het nog verder. Heere van de legermachten is zijn naam. Kijk, een man kan wel voor zijn vrouw willen zorgen. Een vrouw kan wel voor haar man willen zorgen. Maar soms kun je niet meer. Geveld door ziekte. Gebrek aan vermogens. Soms zijn je armen te kort om nog te helpen. Met pijn in je hart moet je zeggen, ja, ik kan je niet helpen. Ik kan dit niet voor je overnemen. Hij is de Heere van de legermachten. De God die aan het hoofd staat van zijn engelen. De God met die machtige legioenen van engelen die tot de beschikking staan voor hen die geloven. Niets is in zijn handen onmogelijk. Waar man of vrouw soms moet zeggen, ik zou willen, maar ik kan het niet. Daar hoeft hij dat nooit te zeggen. Hij is de machtige, de almachtige. Die ene God over de hele aarde. Ja, dan kan Satan aanvallen en verleiden. Dan kan hij je proberen naar beneden te duwen. Of juist omhoog te heffen. Zodat je in hoogmoed jezelf gaat verheffen. En neer gaat kijken op anderen. Dan kan Satan je aanvallen. Je tot wanhoop misschien wel proberen te drijven. Maar ons staat een sterke held terzij. die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam zo weet dat hij de Christus heet. Gods één geboren zoon. Verwinnen van de troon. De zegen is ons beschoren. Niet is misschien, voor 99% zeker, is. Die zegen staat vast. Want hij is de God van de lege scharen. Hij wil zijn engelen ook voor u gebruiken. Om u te beschermen en te dragen. Zien wij dan verschijningen zoals we die in het woord tegenkomen? Waarschijnlijk niet, al is het niet uitgesloten. Maar ook in gedachten. Ook in woorden. In ontmoetingen. God regelt het. Dat mogen we in zijn hand leggen. Maar hij heeft zijn engelen tot de beschikking staan. Hij zal zijn engelen een bevel geven. Dat ze u bewaren op al uw wegen, zingen we in Psalm 91. De Heere van de legermachten is zijn naam. Nu hebben we al 3 machtige namen van de Heere gezien. Maker, man, Heere van de legermachten. En als we die namen op ons laten inwerken, dan hoop ik dat we wel voelen dat ook iets van ons vraagt. Een leven met deze God. Het kan toch niet zo zijn dat we in een leven met afgoden gaan leven, als we zo'n God mogen kennen. Het kan toch niet zo zijn dat als we zo'n echtgenoot hebben, met eerbied gesproken, dat we gaan vrijen met andere afgoden. Dat wringt. Dat doet God pijn. Hij die zoveel liefde, zoveel genade wil geven en geeft. Hij die met zoveel zorg ons leven omringt. Hem mogen en kunnen wij toch niet bedriegen. Zonde verbreekt die tere band tussen God en een ziel. En waar God begint, daar zal zijn werk nooit stoppen. Het kan niet zijn dat een zonde die band wegknipt. Hij houdt vast wat zijn hand begon. Maar het kan wel zijn dat de liefde, de passie, het gevoel verdwijnt, wegebt. Dat we een arm leven hebben. Terwijl we zo'n rijke God hebben. Dat we een arm leven hebben. Omdat we buiten God blijven leven. Omdat we buiten God omwandelen en doen. Hij laat niet los. En dan mogen we ook bidden. Heere, breng mij weer terug. Wakker dat vuur weer aan van die eerste liefde. Zo heeft het toch ook geklonken bij onze doop. Ik ben uw God. Uw vader. Ik wil u wassen. Ik wil dit toepassen. Met het vraag van ons. Een nieuwe gehoorzaamheid. Het leven met God is een leven waar geen derde bij past. Volkomen liefde. En laten we eerlijk zijn. Als er zaken in ons leven zijn, deze adventstijd, die hier haaks op staan, waarvan we best weten dat het niet kan, waarvan we best weten dat we het niet moeten doen, breek het af. Deze God duldt het niet. Hij is uw maker en uw man. De God van de heerscharen, van de legermachten. Want hij is nog meer. En ook in die naam zien we waarom dat niet kan. Dat leven met een derde. Jezus is ook de heilige van Israël. God is heilig en heiligheid en onheiligheid kan niet samen. Zoals licht en donker niet samen kunnen. Hitte en kou. God is heilig en dat verdraagt geen onheiligheid, geen zonde. Dat vraagt ook God van zijn volk. Wees heilig, want ik, de Heer uw God, ben heilig. Zo was het volk niet geweest. En zo was die straf gekomen, die ballingschap waarin ze van God gescheiden werden. Weg van God. Heiligheid en onheiligheid kunnen niet samen. En daarom beloofde God deze knecht van Jesaja 53. Deze heilige van Israël, die wel 100% heilig en volkomen van begin tot eind, die wet van God zou houden. Maar is dat nou evangelie, die naam? Heilige van Israël? Is dat nu evangelie? Duurt dat ons niet alleen maar verder weg? Omdat we daar zien dat we hadden moeten zijn en dat het ook kan als mens, maar dat wij het niet bereikt hebben. Is dit nu evangelie? De heilige Israëls? Als dat het enige zou zijn, misschien niet. Want dan zou het onbereikbaar ver weg zijn. De heilige Israëls. Maar er staat iets voor. En uw verlosser is de heilige van Israël. Hij is de verlosser. Hij is heilig, 100%. Maar ook de verlosser. En die twee samen mogen een volkomen verlossing, een volkomen genade geven. Heel Israël, ja, heel de wereld heeft gezonden, leeft in zonde, maar hij niet. Hij, de knecht van de Heere, hij zal die ongerechtigheden op zich dragen. Hij zal daardoor verbrijzeld en verstoten worden. Om anderen op te richten, om anderen overeind te brengen. Bij deze mag je komen, bij deze man, met al die verkeerde dingen, ook die zonde waarvoor we ons schamen. En hij neemt dan onze onheiligheid op zich en geeft van zijn heiligheid aan ons. Hij doet dat van begin tot eind, juist omdat hij de heilige van Israël is. Het is niet zo dat hij een zetje geeft de goede richting op. Het is niet zo dat hij op een resetknop drukt van ga nu maar weer je gang. Hij doet het helemaal van begin tot eind. Zou je een andere verlosser willen? Een verlosser die het voor de helft doet? Zou je een verlosser willen die een eindje op weg helpt? Die een gids geeft waarmee je zelf de weg kunt gaan? Zou je daarmee op een eindpunt komen? Zou u het daarmee redden? Met een gids? Een resetknop? Nee toch? Hij is de verlosser. En om de verlosser te zijn, de losser, degene die vrijkoopt, moest hij ook de heilige Israëls zijn. En omdat hij de heilige Israëls is, kan hij uw verlosser zijn. Hij is door God beloofd en hij is gekomen. De heilige van Israël. Ja, daar zit wel iets. Hij is de heilige van Israël. En misschien zit er hier iemand met Joodse wortels, Joodse voorouders. Maar wat heb ik hier anders aan? Is het alleen maar voor Israël bedoeld? Zal God dan deze genade, deze trouw, deze woorden, deze heerlijke profetie alleen maar in Israël geven en staan de heidenen met lege handen bij? Nee. Nee, God heeft ook die heidenen op het oog. En daarom klinkt ook die laatste naam, die laatste jubel. En de God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Hij is de God niet van een beperkt gedeelte, maar hij is de God van heel de aarde. En dan neem ik u nog heel even mee terug naar die rivier de Eufraat. Ziet u ze daar zitten, die Joden? Huilend, kermend en jammerend. Ziet u daar ook die andere mensen staan? Die mensen uit Babel. Ze staan zo eens bij te kijken en ze lachen met elkaar een beetje. Ze dachten dat ze wat hadden, die mensen. Ze dachten dat ze een God hadden. Nou, Marduk is duidelijk beter, is duidelijk sterker. Want als die God echt wat had gepresteerd, nou, dan had hij wel wat voorkomen. Die God, die kon niet eens zijn eigen stad in stand houden. Marduk is zo machtig, dat hij de God van Israël wegjaagt en Jeruzalem kan vernietigen. Zo dacht men in die tijd. Goden hebben hun machtsgebied, hebben een gebied waar zij macht over hebben. En als je over de grenzen heen gaat, dan kom je in het gebied van een andere God. Ergens zien we daar ook iets van bij Jona. Hij krijgt een opdracht van God. Hij wil dat niet. En wat doet hij? Hij vlucht weg. Zo ver mogelijk weg bij Israël. Weg bij het machtsgebied van de God van Israël. Maar God is niet zo'n God. God is geen God met een beperkt machtsgebied. Zodat als u hier in Bruchem of Kerkwijk of in Nederhemert of een van deze plaatsen zou wonen en u problemen zou hebben met God, dat u wel naar Utrecht kunt verhuizen en van God af zou zijn. God is de God van heel de aarde. De God van de ganse aardbodem zal hij genoemd worden. Hoe moet dat geklonken hebben daar in die rivier de Eufraat? Waar die Babyloniërs stonden te lachen. Waar die Joden twijfelden, waar is God? Daar mag het klinken. Ook al is de tempel verwoest, God blijft. En hij, zijn hand is niet te kort. Hij blijft niet op een afstand machteloos kijken tot het moment dat hij zijn volk weer kan redden. Van noord tot zuid, van oost naar west. God is overal en hij blijft overal. Hij is de enige, de ware, de waarachtige God. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Ja, ook in deze tijd. Waarin er, je zou bijna kunnen zeggen, op een andere manier een God rondgaat. Die een kroon draagt. Een virus. Die het hele leven op zijn kop zet. Ook dan klinkt het nog. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Hij regeert. Bij alles wat er gebeurt. Het gaat volgens zijn plan. Ook al begrijpen wij die niet. Maar dan mogen al die woorden die we nu net hebben gehoord op ons laten inwerken en tot ons laten binnenkomen. En die in een gelovig bidden ontvangen. Want uw maker is uw man. Heere van de legermacht is zijn naam. En uw verlosser is de heilige van Israël. De God van de hele aarde zal hij genoemd worden. Met heel ons hart. Met heel ons leven. Van de eerste dag tot de laatste toe. Kunnen bij deze God terecht. Hij is een volkomen God en een volkomen zaligmaker. En dat mag weer een toekomst geven. Dat mag vertrouwen geven. Als onze God zo'n God is, dan zijn we bij hem veilig. Dan kunnen we op hem bouwen en op hem vertrouwen. Ja, en in vers 10, en in die vers daarvoor, maar ik haal nu even het tiende vers er nog even uit. Er wordt daar als het ware nog een dubbele streep onder gezet. Want dan zouden bergen wankelen, wijken en heuvels wankelen. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen. Ziet u het voor zich? Dat de Himalaya zou omkantelen, zoals een boom door de storm ontworteld kan worden en dan zie je zo'n aardkluit mee omhoog gaan als de boom op de grond ligt. Dat zo'n Alpentop om zou vallen, om zou kantelen. Nee toch? Nou, dat zou nog eerder gebeuren, zegt God, want dan zouden de bergen wijken. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Zo spreekt God. Zo bemoedigt hij en geeft hij kracht. Vertrouwen om die toekomst tegemoet te gaan. Zelfs als wij geen lichtpuntje meer zien. Zelfs als wij niet weten waar het licht schijnt of straalt. Dan mogen we met gesloten ogen deze God achterna gaan. Dat is strijd. Dat is niet iets wat zomaar gaat. Dat is iets wat we door de verdrukking, door het lijden heen moeten leren. Om van dag tot dag op God te vertrouwen en te leren. En juist de christenen, juist die broeders en zusters die het meest lijden. Die kunnen ons hier het meest van leren. Zo mocht Jesaja profeteren. Dat de Joden die daar zaten te huilen aan de rivier de Eufraat. Zo mogen wij deze avond hier deze woorden ontvangen. Maar niet alle Joden zaten daar in die rivier te huilen, te klagen. Niet alle Joden die weenden om Jeruzalem. Er waren er ook die hun vertrouwen zetten op geld, op goed. Connecties op invloed. Die blij waren verlost te zijn dan van dat verstikkend juk van Israëls God. Misschien waren ze wel blij dat ze in Babel eindelijk in een echte stad terecht waren gekomen. Voor hen gelden deze beloftes niet. Zij leven buiten die verbondstrouw, buiten dat verbond van God. Ja, ze mogen komen. Bekerend, knielend. Als u zo leeft buiten God om, in een leven dat, waarin u vertrouwt op andere zaken behalve God, dan mag u terugkeren biddend, Heere, vergeeft u het. Want anders geldt dit woord voor u niet. Dit woord over bergen en heuvels geldt niet. Dan geldt wel een ander woord. Bij Christus wederkomst zult u iets anders huilen en kermen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons En verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Gemeente, laten we niet buiten deze God leven. Hij maakt zijn woord waar. Dat hij uw maker en uw man is. Dat maakt hij waar, want hij heeft het beloofd. Maar ook dat voor eeuwig zal ondergaan wie buiten hem blijft. Gemeente, dit evangeliewoord mag u verkondigd worden. Met deze verwachting mogen wij Advent tegemoet gaan. Die eerste Advent, denkend aan de komst van de Heer Jezus. Maar ook die tweede Advent, denkend aan de wederkomst van de Christus. En zullen we hem dan jubelend en juichend ontvangen? Of kermend en schreeuwend? Hij is genadig. Amen. Laten we dan zingen over Psalm 106, de versen 22 en 26. Dit alles spoorde God tot wraak. Zijn volk, zijn erf, zijn hoogst vermaak werd nu een gruwel in zijn ogen. En nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan. Psalm 106, de versen 22 en 24. Gemeente, zoeken opnieuw het aangezicht van de Heer in dankgebed. Laat ons bidden. Ja, Heer, want u bent het waard om gedankt te worden voor zo'n rijk evangelie dat we vanavond mochten zien. Van alle schatten, Heer, die u ons kunt geven. maakt u zichzelf bekend. En Heere, bent u niet zelf de grootste schat van het geloof? U te kennen is het heerlijkste wat er op deze aarde is. De smaak van de kennis van God is heerlijker en zoeter dan de zoetste smaken die wij hier mogen kennen. Heere, geef dat wij daar iets van mochten proeven. Misschien ook wel voor het eerst. Als we tot nu toe nog leven van de smaken van deze wereld. Die najagen en die zoeken. Als we hier ons leven daarop willen richten, wetend dat we ooit nog wel een keertje bekeerd moeten worden. Maar nu nog niet. Heere, geef dat we de rijkdom mogen zien van het leven met u. Omdat u zo rijk en u zo heerlijk bent. Heere, maakt u zichzelf steeds meer en meer aan ons bekend. Openbaart u uzelf steeds meer en meer aan uw gemeente en aan uw kerk. Want hoe meer wij van u mogen weten en mogen horen, des te meer dat ook van ons mag af gaan stralen naar de mensen om ons heen. Des te meer mogen we ook een licht zijn, zoals uw Heere Jezus van ons zegt, een lichtend licht en een zoutend zout. Voor de mensen om ons heen. Juist ook in een kersttijd als deze. Als voor zoveel. En Heer, misschien moet ik ook wel zeggen voor ons. Misschien wel de belangrijkste dingen van de kersttijd verloren gaan. Omdat we niet met familie kunnen zijn. Omdat we niet kunnen eten, niet kunnen drinken. O Heere, geef dat we mogen zien wat werkelijk het belangrijkste van de kerstdagen is. Namelijk dat u, Heere Jezus, gekomen bent. En geef dat we daar ook iets van mogen laten zien naar de mensen om ons heen. Dat het dit jaar geen arme kerst is, maar misschien wel de rijkste kerst ooit mag worden. Als u het woord zegent en steeds meer en meer mensen tot u de inkeer mogen komen. Het kerstkind mogen ontvangen en mogen zien. O Heere, zegent u daartoe. Het kerstevangelie dat mag uitgaan. Hier in dit kerkgebouw, op deze plaats, via het internet, op al die andere plaatsen in Nederland. Ja, wij bidden u om een rijke kerst, om een rijke advent. En bovenal bidden wij u, Heere Jezus Christus, kom toch haastig terug naar deze aarde. Om alle pijn en ellende, maar bovenal alle zonde en alles wat ons van u scheidt weg te nemen. Dat we u toch nooit meer verdriet hoeven te doen, omdat we verkeerde kanten opgaan. Hoe heerlijk zal dat zijn, Heer, als we voor eeuwig met u mogen leven, in reinheid, zuiver en puur. U mogen kennen zoals u bent, nog zoveel volkomener en heerlijker dan we nu al mochten zien. Maar tot die tijd, Heere, gaat u met ons. Op weg naar huis, deze zondag uit, een nieuw begonnen week in, te midden van alle druktes die er kunnen zijn en op ons pad liggen, wilt u onze weg wijzen. Geeft u de regering wijsheid, ook als het koortsachtig overleg toeneemt, aangezien de cijfers de verkeerde kant op gaan. Geeft u hen wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. En geeft u hen ons ook gehoorzaamheid, Heere, om in alles wat recht en billijk is, hen de overheid te gehoorzamen. Ja, niet in wat fijn en leuk is. Heere, daar gaat het niet om. Geef dat wij leren om onszelf te verloochenen. Geef dat we leren om van onszelf af te zien. En te doen, Heere, wat u van ons vraagt. Namelijk ook de overheid gehoorzaam zijn in alles wat op ons pad komt. Zolang het mij niet strijdig is, Heere, met u en uw woord. En wij danken u dat we in een land mogen leven waarin er vrijheid is om te geloven. Waarin we niet vervolgd worden om onze gedachten, om onze daden. Waarin we op zondag tot 2 maal toe mogen samenkomen. O, geef het dat we het mogen koesteren als een schat. Zegent u de overheid en geeft u wijsheid. Zegent u ook de kerkraad, geeft u ook haar wijsheid om de gemeente te leiden. Om de juiste beslissingen te nemen voor het gemeenteleven. Gedenkt u hen die eenzaam zijn. En ook in deze donkere tijd, als het zoveel zwaarder drukt, des te meer voelen dat zij eenzaam zijn. Geef dat zij mogen weten, Heere, dat u daar bent. Dat u van hen af weet. Wilt u hen laten merken, Heer. Dat u op hen neerziet. Bid u voor hen die ziek zijn. Wilt u doktoren wijsheid geven. Behandelingen zegenen. Wilt u geven dat ziektes mogen weggaan. Dat ze weer mogen herstellen en mogen genezen. Wees u bij hen die rouwdragend zijn. Korter of langer geleden. Wilt u in die pijn, in dat gemis aanwezig zijn. Tot een burcht en een toevlucht zijn voor ons verdriet. Dat we met al onze vragen en noden ook steeds opnieuw tot u mogen gaan. Bidden u voor uw kerk. Ook wereldwijd geef dat zij het evangelie mag uitdragen. Dat wij mensen afstand moeten nemen. U juist in het kerstkind dichtbij kwam. Ja, geen anderhalve meter afstand, maar tot in ons hart. O Heere, vervul ons met uw geest. Vervul uw kerk met uw geest. Dat alles dwaalleer, dat alle zonde daaruit weggaat. En dat ze mag stralen wereldwijd. Als uw bruid, als uw Sion, uit Jood en Heiden samen. Gedenk uw volk Israël, open ook hun ogen. Dat ze mogen zien dat de knecht reeds gekomen is. En dat daarom het waar mag zijn dat hun jubel mag aanbreken. Omdat u daar bent. Zegt uw zendings- en evangelisatiewerk. Wees bij hen die lijden over deze wereld. In oorlog, in ziekte, in pijn, in armoede. Ontfermt u zich, Heer, over deze wereld. En zo besluit ons gebed nogmaals. Met die bede om uw komst, Heer. Want dat is toch het voornaamste gebed wat van onze lippen mag komen. Kom, Heere Jezus. Kom haastig. Amen. En dan tot slot zingen uit Psalm 98, daarvan de versen 2 en 3. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Doet bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geeft de Heere dank. En hoewel we het niet met de mond kunnen zingen, laten we uit volle borst in ons hart zingen. Psalm 98, de versen 2 en 3. Gemeente, ga dan heen in vrede. Bewaar het woord in uw hart, biddend om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.